In Genesis 21 hebben wij Ismaël achtergelaten in de woestijn. Waarvan staat, hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Had hij daar tenminste zelf geen zorgen over, denk ik dan. Dat zijn moeder het voor hem deed. Soms denk ik, als je nou echt ethiek wil bedrijven, dan kun je ook aan de hand van de Bijbel ook alles beweren wat je maar wil. Hè? Je hebt overal wel een tekst voor. Dit is ook een mooie. Dat je als jongen moet wachten tot je moeder een vrouw voor je uitkiest. Bij de Joden doen ze dat, naar het schijnt, in de orthodoxe Jodendom. Maar ja, om nou te zeggen dat ze dat van Ismaël geleerd hebben, dat weet ik niet. Wat het betekent, ja, dat iets met slavernij en iets in Egypte en dat soort dingen. Want in die positie wordt Ismaël dan toch wel gesteld. Dat weet u, hè? Al die zonen in de loop van de diverse generaties die gepasseerd worden. Nou, al wil ik niet zeggen, maar in het algemeen. Ismaël, Esau, die worden gepasseerd, maar die verbeelden inderdaad de positie van de natuurlijke mens. Die feitelijk altijd in slavernij is en dus niet erft, zegt de Bijbel. En de slavernij is de slavernij van zonde, wet en dood. Dat wil zeggen, de dienstbaarheid der verderfenis heet dat in de Statenvertaling in het Nieuwe Testament. Het is de natuurlijke mens. Maar het is ook de natuurlijke kant ook van de gelovigen. Het is de andere kant hier van Isaac, zoals Esau de andere kant is van Jacob eigenlijk. Het zijn twee beginselen tegenover elkaar. En sinds de eerste bladzijde, nou de tweede dan. Sinds de tweede bladzijde van de Bijbel worden die dingen tegenover elkaar gezet. Die van kennis van goed en kwaad tegenover leven. Die van de verplichtingen en dus de slavernij tegenover de vrijheid enzovoort. En dat is de strijd die de mensheid bezighoudt. De even door, tot vandaag natuurlijk. Hè. We hebben het over een vrije wereld. En over een deel van de wereld dat vrijgemaakt moet worden. Althans in de ogen van ons die menen in een vrije wereld te leven. Vrije wereld? Ja, ik weet het. Verhoudingsgewijs klopt het aardig. Maar vrij, kom op zeg. Toen maar. Laat ik het er maar niet over hebben. Dat doen anderen. De hele avond op alle televisienetten. Want het gaat nooit over wat anders. Maar toch maar. Maar ik had nog een paar dingen moeten zeggen waarschijnlijk. In de eerste plaats, vers 18. Ik zal hem tot groot volk stellen. Dat is misschien een deel van de erfenis van Abraham. Dat zou kunnen, maar het wordt dan toch hier specifiek gezegd over Ismaël. Het neemt niet weg dat de beloften als zodanig aan Abraham, dat hij vader van vele volken zou zijn enzovoorts, dat hij niet vererfd worden via Ismaël, maar via Isaac uitdrukkelijk. De zoon van de dienstmaagd zal niet erven met enzovoorts. Dus het is een aparte belofte aan hem. Dat is één ding. Het andere is, hij werd groot, dat is vers 20. Hij werd groot en hij woonde in de woestijn. Vers 21 zegt meer specifiek die van Paran. Hij woonde in de woestijn en hij werd een boogschutter. En dat begrip boogschutter, ja, dat is een keuze van de vertalers, je moet ook wat. En ik zal niet zeggen dat het niet goed vertaald is hoor. Dat is zeker niet het geval. Maar het gaat erom wat het feitelijk betekent. En wat het betekent is eigenlijk dat hij groot zou worden. Want wat vertaald is met laat ik het anders zeggen. Er staan twee woorden in de in het Hebreeuws. In het Nederlands staat er één woord. Dat wil zeggen, dat is geworden boogschutter. Wij plakken die woorden aan elkaar. Het eerste woord in het Hebreeuws is vertaald, is rabba. En rabba, verwant aan rabba, maar rabba betekent fundamenteel toenemen. Groter worden, uitbreiden. Alles wat zich ontwikkelt. En het is dan vertaald met schutter, omdat het andere woord, kasjat, met een Q, vertaald wordt traditioneel in de eerste plaats met boog. Letterlijk, het is een boog. Maar het begrip boog heeft een brede betekenis in de Bijbel. Wij noemen, in het Nederlands ook trouwens, wij spreken over een spanningsboog. Enzovoort, want een boog is gespannen, dat weet u. En in de klassieke literatuur, en ik bedoel deze keer niet Asterix, maar in de klassieke literatuur komt het nogal eens voor dat de boog gespannen moet worden. Je hebt twee varianten. De ene is, iemand moet het zwaard uit die rots trekken, want het zwaard zit vast in een rots of waar die maar niet vast zit. En wie dat kan, is zo sterk, die gaat de planeet redden of het zonnestelsel. Of die krijgt de prinses. Al is het ook hartstikke, maar toen. Maar zoiets, dat is de held van het verhaal dan. En het alternatief is de man die de boog kan spannen. Zodanig dat hij er een pijl op kan leggen, zal ik maar zeggen. Want ja, je moet er ergens een pijl op kunnen trekken. Niet waar? Of... Kortom, het begrip boog staat gewoon voor kracht. Dat is wat het is. In Openbaring 6 schiet mij zomaar spontaan binnen. In Openbaring 6, daar wordt melding gemaakt van een ruiter op een wit paard. De discussie gaat gewoonlijk over de vraag, wie is dat? Het antwoord is, het is niet iemand. Het is iets. Je moet eerst lezen wat er verder staat. Hij had een boog, staat er. En hij ging, overwinnende of wat het maar was, had een boog. Maar er is van een pijl überhaupt geen sprake daar. Hij had een boog en hij was in het wit en hij kreeg macht. Maar dat is wat het is, dat is wat die boog uitbeeldt. En wat de hele ruiter uitbeeldt, ja, dat staat eigenlijk in het volgende vers. Want er komt er een ander paard met in dit concours hippiek. Ik kan het nooit nalaten dat te zeggen. Maar er komt er een ander paard in een andere kleur. En die werd macht gegeven om de vrede te nemen van de aarde. En er staat bij wat die uitbeeldt, oorlog namelijk. Zodat je weet dat die ruiter op het witte paard is niet de uitbeelding van iemand, maar van iets, namelijk de vrede. Dat daar een kracht achter zit, ja, is een boog. Dat is wat die boog uitbeeldt. Hoe dat werkt en waar dat vandaan komt, en ja, dat is allemaal daar niet aan de orde. Sterker nog, het is tamelijk... ja, betekenisloos, dat is het woord niet, maar integendeel. Maar er wordt niet zoveel verteld in dat deel van Openbaring 6. Ik ben van mening dat het alleen maar de functie heeft, het hele Openbaring 6, alleen maar de functie heeft de draad op te nemen die in het Oude Testament was losgelaten. Want Openbaring 6 met die paden en wat er verder volgt, Dat is herkenbaar, dat is de enige bedoeling. Het is herkenbaar als de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. Die begint met vrede en geen gevaar. En dan haastig verderf, uitgedrukt in die drie andere paarden. Van, die beelden uit namelijk oorlog, hongersnood, zwaard namelijk. Hongersnood en de dood. Dat staat er gewoon bij dat het dat is. Dus ik kan niet missen. Dat is de aanduiding van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En daarna herken je ook de verduistering van zon, maan en sterren die daar vervolgens genoemd wordt. En dat zou je al lang moeten weten uit het Oude Testament. Dat markeert het einde van de 70ste week van Daniël. En daarna gaat de boek Openbaring verder, maar het begint uiteraard daar. Dus de gebeurtenissen op aarde een vervolg moeten hebben voor de openbaring van het Koninkrijk van Christus, begint dat in Openbaring 6. Daarvoor heb je een hemelse positie die beschreven wordt. Maar begint in Openbaring 6 met die 70ste week van Daniël. Maar boog staat gewoon voor kracht. Dat dikwijls militaire kracht is, gewapende hand, ja, dat is gewoonlijk zo. En er zijn er die kunnen uitleggen dat het altijd zo is. Dat als er geen militaire macht achter steekt, dan als er niet met geweld kan worden ingegrepen, dan bestaat macht eigenlijk niet. Of hooguit maar van korte duur, want dan wordt er wel een einde aan gemaakt door iemand die wel de wapens heeft. Zo gaan die dingen. En ik neem er maar weer gauw afstand van. Maar wat er dus staat, de vertaling met boogschutter is wel aardig. Misschien is dat ook wel letterlijk waar geweest. Maar dan moet iemand nog komen uitleggen hoe je daarmee de kost kunt verdienen.
Ja.
Ja. Nou, dan moet je in dienst van het leger gaan en zo. Maar dat staat er allemaal niet. Dus een boogschutter, ja, boogschutter. Zo. Of het letterlijk zo is, dat zou best wel kunnen, maar dan nog blijft de betekenis ervan dat hij zou toenemen in kracht, op een of andere wijze kracht zou hebben en zich zou ontwikkelen. En dat is wat je dus ook inderdaad ziet in de Ismaëlitische volkeren. Want het zijn de Arabische volkeren, hè, dat weet u, in het Midden-Oosten. Ze zijn altijd het alternatief geweest. Dat wil zeggen, wij kennen misschien de geschiedenis van Europa. Natuurlijk zal iemand zeggen, dat komt omdat wij daar wonen. En we zijn Europeans en we hebben een Europees paspoort. En al die, ja, dat is waar. En op school weet ik ook niet anders dan Europa. Oh ja, een beetje algemene geschiedenis, maar dat was niet anders dan wat in Daniël verteld wordt over de rijken van Babel, Medo-Perzië, Alexander de Grote en dan de Ptolemeeën en de Seleuciden had je het wel gehad. Over China heb ik niks geleerd. Over Hawaii trouwens ook niet, dat is jammer. Heb ik zelf moeten uitvinden later. Ja, dat leren ze niet. Maar waar je wel mee te maken krijgt, is met Europa natuurlijk. En waar Europa tegen te strijden had, zich tegen verdedigen moest. En hoe je dat verkeerd al wendt, dat was tegen de Mooren heet dat. Omdat die via Afrika binnenkwamen, je weet wel, in Spanje, de zuidelijke route. En toen dat werd tegengehouden door de man met de hamer, hebben we daar de uitdrukking aan te danken? Karel, Martel? Karel, met zijn. Goed. Tours en Poitiers, weet u wel. Ze weten nog niet waar het was. Dus je moet een heel gebied bezoeken als je daar. Daar herinneringen wil ophalen. Maar dat tezijde. Maar hij heeft ze uiteindelijk weggejaagd enzovoort. 1492 staat in mijn agenda genoteerd. 1492, Columbus ontdekt Amerika. Maar dat was het jaar waarin de laatste Mooren uit wat tegenwoordig Spanje is verdreven werden. Dat weet u toch, hè? De islam werd eruit gejaagd, dan in het zuiden. Via Gibraltar weer weg, zou ik maar zeggen. Zo eruit. En de Joden moesten er toen ook uit, trouwens. Ja. En Columbus wordt ervan verdacht Jood geweest te zijn. Maar dat is weer dat is van Simon Wiesenthal. En als die wat verdenkt, dan is het waarschijnlijk waar. Hè? Dat weet u toch, hè?
Ja.
Nou goed, Simon Wiesenthal schreef dat. Maar dat terzijde. Maar 1492. En dan denkt u, dan waren we er toen dan toch af. Maar nee, toen kwamen ze langs de andere kant. Via de Balkan. Tot aan Wenen. Daar zijn ze dan een paar keer tegengehouden. Met hulp van de Russen, heb ik begrepen. Maar toen maar weer. Maar ze kwamen van alle kanten dus binnen. Tot vandaag. Alleen, wij hebben ze nu nodig, want het schijnt dat Nederlanders niet willen werken. ze hebben groot gelijk, want... Oh, sorry. Want we hebben zo'n raar belastingssysteem dat het niet zinnig is om meer dan 3 dagen in de week te werken. Want ja, wat je meer verdient, dat gooit de overheid over de grens. Er schijnt een balk te zijn, dan gooien ze dat dan over. Ik zeg het maar laconiek, want ik kan er niks van doen. En toe maar. Maar dus hebben we buitenlanders nodig om hier te werken. Laat ze maar komen. Het land is al lang vol. Maar dat mag je niet zeggen dan, hè. Want dan verstoor je de gang van zaken. Maar we halen ze nu gewoon binnen. Ik heb tegen die mensen individueel niks. Maar als volk en als cultuur heb ik er wel degelijk wat tegen. Want het is uiterst bedreigend voor wat ik beschouw als onze westerse cultuur. Of ik daarvan wakker ligt, nee. En voor onze christelijke cultuur, maar ja, die hebben we toch al afgeschaft. Dus, ja, ik zeg het laconiek, niet al te serieus. Maar zo gaat het dus wel. Dus als je niet Isaac hebt, zal ik maar zeggen, en als die zijn spullen niet verdedigt, dan komt vanzelf Ismaël binnen. Dat is wat beschreven wordt. Hij is groot en machtig. Dat zou je worden en blijven. En iets met Egypte, daar haalt hij zijn vrouw vandaan, maar Israël zou juist later, dat weet u, later uit Egypte verlost worden, waarbij Egypte wel degelijk de uitbeelding is van de wereld als zodanig, een oude schepping, en zelfs van een hele oude schepping, want het grijpt zelfs nog terug naar voor Adam. Maar toen wel. In de rest van dit hoofdstuk hebben we een heel ander verhaal. En toch gaat het in hoge mate over hetzelfde. Dat blijft zo. Dat had ik u al gezegd, denk ik. Deze hoofdstukken gaan altijd maar over hetzelfde. Over die tegenstelling in de wereld. En die dan ook tot uitdrukking komt in de heilsgeschiedenis, om zo te zeggen. Want in vers 22... zijn wij weer terecht bij een oud thema, Abraham en Abimelech. Is dat dezelfde Abimelech? Nou ja, dat weten we niet zeker, niet echt zeker, maar dat maakt in de praktijk niks uit. Voor ons is het dezelfde Abimelech. En ook als je een generatie verder na de dood van Abraham bent in hoofdstuk 26, ja, hoofdstuk 26, dan krijg je dat Isaac terechtkomt in Gerar en dus bij Abimelech. En dan herhaalt de geschiedenis zich weer. U weet wat de moderne theologen daarvan zeggen. Die zeggen ze hebben dezelfde mythe of dezelfde legende een paar keer in de Bijbel opgenomen. Want die denken dat het knip- en plakwerk is. Dat denken ze omdat zij zelf academici zijn. En academici, dat weet u hoe die dat doen, hè? Dus sinds van oudsher knippen en plakken. Maar toch maar. Ze vinden dus dat het een beetje onbenullig gebeurd is en dat het aan een eindredactie ontbreekt. Maar dat even terzijde. Ik ben van mening dat die geschiedenissen bij herhaling erin staan. In de eerste plaats, die geschiedenissen hebben zich herhaald, maar ze staan in onze Bijbels nog steeds om dezelfde reden. Namelijk tot lering van ons. Deze dingen alle zijn hen overkomen tot voorbeelden, zijn geschreven tot lering van ons, op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Dat was 1 Korinthe 10. Oké, dat ging over de geschiedenis van Israël en dit is daar nog voor eigenlijk. Maar blijft hetzelfde verhaal. En het is dus ook hier een plaatje van dezelfde omstandigheid. Er staat voorts geschieden, terzelfde tijd, alsof wij weten wanneer het was. Nou ja, het was toen Isaac gespeend werd en Ismaël werd uitgedreven. Dat was dus, heb ik vorige keer gezegd, wij weten niet exact wanneer het was. En als we een datum moeten zoeken, komen wij terecht bij die 400 jaar waarvan staat dat Israël vreemdelingen, het zaad van Abraham vreemdeling zou zijn in het land dat er hunne niet was enzovoorts. Kortom, dan zijn we hier 5 jaar na 30 jaar na het verbond met Abraham en Abrahams arriveren in het beloofde land. Maar of het belangrijk is, zo belangrijk weet ik, denk ik niet. Maar het doet er ook weinig toe. Het gaat erom dat met deze woorden voortgeschieden het dezelfde tijd. Dat met deze woorden de volgende episode gelegd wordt naast of over het voorgaande. Het houdt met elkaar verband. En ik zeg dat omdat ik dat ook geloof. Het is namelijk dezelfde tegenstelling die we weer tegenkomen. Het is Isaac tegenover Ismaël. En het was Sarah tegenover Hagar. En nu heb je Abraham tegenover Abimelech. En Abimelech, dat hebben we het al over gehad, die wordt geacht koning der Filistijnen geweest te zijn. Hier avant la lettre, maar later heet het wel degelijk het land der Filistijnen. Dat heb ik al eerder gelezen in uit Genesis 26 vers 1. Waar staat er was honger in dat land, behalve de eerste honger die in de dagen van Abraham geweest was. Zodat er uitdrukkelijk staat dat de geschiedenis zich herhaalt. En daarom toch Isaac tot Abimelech, de koning der Filistijnen, na Gerar. Dus toch wel degelijk Filistijnen. En Filistijnen zijn een beeld van het vlees, van de natuurlijke mens, van de aard van de natuurlijke mens. De Filistijnen die altijd weer zich melden, die niet uit te roeien zijn, die altijd weer de kop opsteken. Want dat is de betekenis van de naam Filistijnen. Maar in Genesis 21 staat dan, het geschiedde dezelfde tijd dat Abimelech met schaders Pichol, zijn krijgsoverste, ook in hoofdstuk 26 heet hij nog zo, tot Abraham sprak zeggende, God is met u in alles wat gij doet, zo zweer mij nu hier bij God, zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liggen zult. Naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zult gij doen bij mij en bij het land waarin gij als vreemdeling verkeert. De man krijgt door dat hij tegen Abraham niet echt op kan. En dus komt hij tot het idee dat hij maar een verbond met Abraham moest sluiten. Het initiatief gaat hierbij uit dus van Abimelech en daarmee de Filistijnen. Mag ik u eraan herinneren dat later, in de dagen van koning Saul, dan ben je dus een jaartje of 1000 verder. Abraham leefde pak een beet ruwweg 2000 voor Christus. Moet je gewoon onthouden, ruwweg 2000 voor Christus. En David leefde ruwweg 1000 voor Christus. Dus dan ben je bij David zo'n 1000 jaar verder. Zoiets, dat is een eiland. Maar dan kom je terecht in de geschiedenis van Saul eerst, die aan David vooraf gaat, en Saul moet de Filistijnen bestrijden. Die dus weer de kop opstaken, alsnog en nog steeds, enzovoorts. En u weet, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar toen kwam David ten tonele en die versloeg zijn tienduizenden. Niettemin, je vraagt je af hoeveel Filistijnen er eigenlijk waren. Want het is net als in Asterix en de Romeinen. Je weet het nooit, maar waar die Romeinen allemaal vandaan komen. Soms vliegen ze laag, dat weet u waarschijnlijk. Nou ja, bij Borsjes. En hup. En bij Simpson waren ze al in overvloed. En die heeft er ook heel wat weggewerkt, zal ik maar zeggen. En u kunt allemaal de kreet Simpson de Filistijnen over u. En het is een goede Nederlandse uitdrukking. Staat gewoon in je woordenboeken. Voor als er ineens een menigte op bezoek komt. Hè. of voorbij komt. De Filistijnen over u. Nou ja. Maar ze zijn een beeld van de natuurlijke mens die altijd de kop opsteekt. En wat hier beschreven wordt, is dat Abimelech, de Filistijn, denkt: ik kan tegen die man niet op, weet je. Want is you can't.
Beat them join.
Is daar een Nederlandse uitdrukking voor? Is you can't beat them, join them. Dit is klassiek. Als je. Misschien doe ik iemand onrecht, maar als je die christenen niet verslaan kunt, al in geen drie eeuwen, weet je wat, dan word je toch zelf christen.
Constantijn. Hè?
Constantijn. Ja, weet je waarom ik nou stop? Omdat ik nou tegelijkertijd dat ik dat zeg, denk ik, ja, als je dan de islam niet verslaan kunt, dan. Ja, dan vieren we het voortaan niet meer het Loofhuttenfeest. Het komt door het lied wat we net zongen. Maar voortaan het suikerfeest of wat. Geef het daarvoor vrije dagen, want dan moet je met hemelvaarsdag. En zulke dingen. Maar wat ik bedoelde te zeggen is dat in der tijd de verdenking is, je kan dat niet bewijzen natuurlijk. Dat hoef je ook niet, misschien is het ook niet zo. Maar in de praktijk heeft het wel zo gewerkt, laat ik het dan zo neutraal mogelijk zeggen. In de praktijk heeft het zo gewerkt dat de christenvervolgingen niet werkten. Het bloed der martelaren was het zaad der kerk, later door de protestanten overgenomen in de dagen van de reformatie. Maar oorspronkelijk had het van doen met de Romeinse vervolging van de christenen. En toen kwam er ineens een andere keizer, die heette Constantijn. En die wordt geacht tot bekering te gekomen te zijn door een teken. Het teken van het kruis, weet u wel. Hebben we, ja, het teken van het kruis. En in dit teken zou hij overwinnen en dus keizer worden. Nou, hij is keizer geworden. En daarna is hij degene geweest die, mind you, hij is degene geweest die dat concilie van Nicea bijeen heeft geroepen om een eind te maken aan de tegenstellingen, leerstellige tegenstellingen binnen het christendom. Namelijk in ieder geval in de eerste plaats met betrekking tot die leren over een drie-enige God. Die het dan gewonnen heeft bij de stemming. Maar daar kon Constantijn niet schelen. Maar hij was daar de initiator van, hè, van dat geheel. En vervolgens werd het christendom tot staatsgodsdienst. Nou ja, en daarmee was heel het christendom geneutraliseerd en kreeg een plaats in de wereld, waarbij we niet eens weten wie er nou eigenlijk echt aan de macht was in latere jaren en eeuwen. Eén keizer of één paus? Dat weten we niet. Die investituurstrijd is nooit echt beslist geworden, om zo te zeggen. Maar goed. Ik moet het daar verder niet over hebben, maar zo gaan die dingen wel. Je wordt ingepakt, hè. Ik heb u dat toch wel eens verteld, hè. Dat is natuurlijk op veel kleinere schaal, maar je wordt ingepakt, hè. Je richt en vrij, en je bent evangelisch, zal ik maar zeggen. Je voelt je vrij, dus je richt een kerkgenootschap op of een gemeente sticht je ergens. En dat heet dan een vrije evangelische gemeente. En dat doe je in het volgende dorp doe je dat ook, of stad of zo. En daarna sluit je allemaal bij elkaar aan. En dan heb je weer een kerkelijk instituut en een denominatie erbij. Dan heb je een vrije evangelische gemeente. Is dat calvinistisch? Dat is niet calvinistisch officieel. Maar in de praktijk maakt dat toch weinig uit, denk ik. Maar zo gaat dat, hè. Je richt een gemeente op, een vrije baptistengemeente, daarna nog een en nog een, en iemand anders doet het ook. Dan vind je, moet je elkaar bij aansluiten, want het moet toch georganiseerd worden, gecontroleerd worden. Dan krijg je de Unie kan niet, want die bestaat al, Unie van Baptistengemeenten. Dus dan krijg je de Bond van Vrije Baptistengemeenten enzovoorts. En dan is het weer weg. En waar ik vandaan kom, dus uit de vergaderingen van gelovigen, zo wordt dat genoemd. Liefst niet met hoofdletters, maar je ontkomt er niet aan. Maar toen we weer, en wat ik daar zag gebeuren, maar voor mijn tijd gebeurde dat ook al, dat is te weinig georganiseerd, dat is principieel, het is te weinig georganiseerd. Men vindt dat het niet mag. Maar vroeg of laat zijn er zoveel problemen dat iemand met de vuist op tafel slaat en zegt, en nou gaan we het anders doen. En dan worden er oudsten aangesteld die officieel dan niet bestaan. Jawel, men zegt, dat zijn de oudere broeders. Maar dat is niet waar. Oudste is wel degelijk een functie, volgens de Bijbel. In het Nederlands ook trouwens. De oude is de kapitein, hoor. De oudste, de klasseoudste, is een functie. Het heeft niks met de leeftijd te maken. Enzovoort. Maar dan worden de officieel oudsten aangesteld. En dan heb je dus weer een broederraad in plaats van een kerkkunder. Daar hebben ze ook een N bij geschreven tegenwoordig. Een kerkenraad, enzovoort. En dat gaat dan internationaal en dan wordt het groot. En dan is het een systeem, een instituut in de wereld. En dan is het zijn identiteit kwijt. En dan staat de Heer weer aan de deur te kloppen. Laodicea, zie ik sta aan de deur en ik klop. Dat is de gang van zaken. Wij worden altijd links ingehaald. Door regels, door wetten, door statuten enzovoorts. Op een of andere wijze. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Vroeg of laat raak je je vrijheid kwijt. Ik neem aan, gemakshalve, dat u volledig bekend bent met de Nieuwtestamentische brieven. Geschreven dus, zo zonder uitzondering, aan gelovigen. Maar het hoofdthema daar is, wacht u voor de wet. Wacht u voor de ingekropen valse broederen die onze vrijheid komen verspieden die wij in Christus hebben. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Enzovoort. Want de geest zegt duidelijk dat in de laatste dagen enzovoort zullen komen. Zal men zal afvallen van het geloof en men zal leraren der wet worden. Niet verstaande wat men zegt of wat men beweert enzovoort. Dit soort woorden, daar gaat het altijd over. En brieven als aan de Galaten. En ook die aan de Hebreeën trouwens, want zo heet die officieel dan, die hebben geen ander thema. Gaat alleen maar daarover. En zo is het maar net, want dat is het gevaar wat ons altijd bedreigt. Kijk, je gaat tot Christus uit buiten de legerplaats. En ik ook, we gaan samen. En er komt er nog iemand bij. En voordat je het weet zijn we met z'n 4, 5, 6. En dan moeten we iets gaan organiseren. Dan moet er een rooster komen, een verjaardagskalender, een ledenlijst. Dat is het dan. En hup, dan ga je. Tot zover, als ik het nu zei, is er natuurlijk niks mee mis. Maar ik zei ook niet dat het onmogelijk is om iets te organiseren. Maar het risico dat je loopt, is dat je je positie kwijtraakt. Ik heb in de loop der tijd nogal wat bijbelscholen zien opgericht worden. Voor mijn tijd gebeurde dat trouwens ook al. En wat er altijd gebeurt, stom genoeg, maar wat er altijd gebeurt is, men zoekt erkenning in de wereld van de overheid als onderwijsinstituut. Men moet dan ook aan bepaalde overheidseisen voldoen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant, er komen altijd mensen binnen die daar niks te zoeken hebben. Dat zijn gewoonlijk mensen met een theologische opleiding via een heel andere instituten. En die komen niet vertellen wat er in de Bijbel staat, maar die komen andere dingen vertellen. En op die manier, inclusief overigens, raakt zo'n instelling compleet van slag en zijn identiteit kwijt. En dat is bijna komisch. Als ik het zou vertellen, is het bijna een komisch verhaal. Absurd. Dan begint het te lijken op Saïdje en het. Kent u Saïdje en het Dinda? Kent u die? Middelbare school geweest? Niet? Multatuli? U weet wel, dat is in Indië. En daar wordt elke keer, wordt daar de karbouw, of hoe heet ze best? die wordt in beslag genomen enzovoort. Dat is een bron, hoe heet dat? Een kostwinning, zal ik maar zeggen. Ze hebben dat beest nodig voor de landbouw enzovoort en voor nog wat dingen. Maar ze moeten belasting betalen. En dus ja, wordt het beest er in beslag genomen enzovoort. En toen ook, en zo gaan die zinnen dan. En toen die weer in enzovoort. Zijn ze weer de beest kwijt. En elke keer gaat dat zo. Nou ja. Wat zei je, de eeuw? Daar ga ik niet over spreken. Maar... Ja, zo gaat het. Nee, ja, NCV dan, vooruit. Fase terug. Opgericht door onder andere Johannes de Heer. Maar binnen de kortste keren was hij het kwijt aan Calvinistische instituten. Voor de hand liggend natuurlijk. En het is later met de evangelische omroep net zo gegaan. In hoger tempo trouwens, maar alles wat tegenwoordig geschiet gaat sneller dan die processen in het verleden. Zo gaan die dingen. Ik ben er heel laconiek over. Zoals de man zei, God gebruikt geen instellingen, geen instituten. God gebruikt mensen, individuen. Als die geholpen kunnen worden met een organisatie die erachter staat, is mooi geregeld. En anders maar niet. Dat is hoe ik er tegenaan kijk. Mij maakt het verder niks uit. Maar je ziet dat gebeuren. Maar je blijkt ook dat de Bijbel van geen belang meer is. Dat andere dingen een rol spelen enzovoorts. Nou ja, dat is wat hier uitgebeeld wordt. Want leest u maar mee. De man wil een verbond sluiten met Abraham. En Abimelech zegt, zo zweer mij nu hier bij God, zo gij mij of mijn zoon of mijn neef liegen zult. Naar de weldadigheid die ik bij u gedaan heb, zo zult gij doen bij mij en bij het land waarin gij als vreemdeling verkeert. Dat klopt, want wij, dat is bijna Nieuw Testamentische term, wij verkeren als vreemdeling in deze wereld, hè? Zei Petrus. Nou ja, en Abraham zeide, oké. Ik zal zweren, dat wil zeggen die overeenkomst bekrachtigen. Hij zou niet liegen. Hij zou niet Abimelech of zijn zoon of zijn neef liegen. Dat wil zeggen, hij zou betrouwbaar moeten zijn. Ze zouden van hem op aan moeten kunnen, enzovoorts. Hij zei, oké, ik zal zweren. En Abraham berispte Abimelech. Dan komt de volgende verhaal. Hè? Ze sluiten een overeenkomst. Eerlijk tegen elkaar te zijn. En dan staat er, Abraham berispte Abimelech ter oorzake van een waterput die Abimelechs knechten met geweld genomen hadden. Als u wil weten waarom die knechten van Abimelech dat gedaan hebben, dan zou u eerst weer moeten lezen hoofdstuk 26, waar hetzelfde min of meer gebeurt. Tussen Abimelech's knechten en Isaac. Het idee is namelijk, die Isaac, dat wordt maar groter en groter. Die is zich aan ontwikkelen. Die domineert hier de hele boel. We gaan hem dwars zitten. We proberen hem terug te drijven, weg te krijgen, enzovoorts. Dat is vooruit. En als hij terug wil in de geschiedenis, kan ook. Dan heb je de situatie tussen Abraham en Lot. Waarna Abraham zegt, weet je wat, we moeten uit elkaar. Dat gaat zo niet. Ze zitten elkaar dwars. En terwijl ik het vertel, denk ik, nou ja, het is gewoon wat je allemaal kent uit de bekende Wild West films, weet u wel. De westerns. Dat gaat allemaal over land en over mensen die de hele buurt en het hele dorp domineren. En de schatrijke boeren, zal ik maar zeggen, die de hele nederzetting opkopen en wat het maar was enzovoorts. En anderen van hun land verdrijven omdat ze dat land erbij willen hebben. Maar ze worden groter en groter en waar moet je blijven met je spullen? Toch? Dat is ook zo'n raar verhaal. Hè? Wij moeten groeien. We krijgen alarm. Omdat het eerste kwartaal van dit jaar is de economie gestopt in Nederland. Dat wil zeggen, is niet gegroeid. Maar als je wil groeien, ja, dan moet je je grenzen kunnen verleggen. En als je je grenzen niet kunt verleggen, kun je niet groeien. Oké, dat is veel te simpel gedacht. Ik weet het, maar ik hou het er maar bij. Dat kan afgezien daarvan, Onze economie, ons economisch systeem is gebaseerd op groei. Als dat niet kan, dan ontploft de zaak. Dat heeft van doen met het idee van dat geld rente moet opbrengen. Het moet groeien zonder dat er wat gebeurt. Dat kan natuurlijk niet. En als het toch groeit, dan betekent het dat iemand anders ervoor betalen moet. Maar als je die anderen niet meer vindt, omdat die allemaal zelf ook niks doen, omdat ze alleen maar investeren, zal ik maar zeggen. Ja, dan groeit er niks meer. Dan moeten mensen werken. En u weet het, dan zijn we weer kringetje rond. Wij werken niet meer. Dus ja, maar wie wil er nog voor ons werken? En als niemand dat wil, dan stokt de economie. En dat betekent dat van de ene dag op de andere uw geld niks meer waard is. Maar goed, ga het niet verder uitleggen. Maar het idee in de wereld is, alles moet groeien, alles moet zich ontwikkelen. U weet wel, in de Bijbel heet dat surdesum. Het moet groter worden. Dat is een dwaas idee. Er valt hier in deze wereld niks te ontwikkelen. En mocht u de indruk hebben dat er wel wat zich ontwikkelt, dan moet ik u zeggen, ja, dat is alles wat past, komt kijken. Dat ontwikkelt zich een poosje. Dat heet letterlijk groei. En daarna stabiliseert het en daarna valt het weer in elkaar. Maar te denken dat groei maar door kan gaan en maar door kan gaan, dat kan helemaal niet. Absoluut, volstrekt onmogelijk. Nou ja. Maar wat die waterput betreft, Abraham berispte Abimelech de oorzaken van een waterput die Abimelech's knechten met geweld genomen hadden. Ze hadden dus de waterput van Abraham in bezit genomen. En ik hoop dat u het begrijpt, hè? U hebt voldoende westerns gezien, mag ik hopen, om het te begrijpen. Karl May gelezen, of was het Karl Marx? Nou, ik bedoel die van de Indianenverhalen. Dan wordt het toch Marx. Dan wordt het toch Marx. Nou ja. Karl May. Dat was Duitser. Was niet Karl May, hè, dat u dat niet denkt. Maar goed. Dat gaat toch allemaal over het land, grondgebied en waar kan je water halen? De creek, waar is het water? Als je geen water hebt, kun je je veten niet laten lopen. Want ze moeten drinken. Als er geen water is en het regent te weinig, kun je ook niet je land bevloeien, eventueel. Wat je maar wil, je moet water hebben. En waar is het water? En dus als je iemands waterput te pakken kan krijgen. U weet dan nog hoe David Jeruzalem veroverd heeft? Jebus. Dat ging over een bron. Die in bezit genomen moest worden. En dat dat gebeurd was, viel de stad. Daar komt het op neer. Heb je dat? Ja. Ik ben nog bij Turfschip. Ben ik nou Turfschip, maar... Heb je dat ook? Denk je nou ook aan een Turfschip of niet?
Dat dacht ik ook, ja. Maar nu wel.
Hoe heeft die man Breda eigenlijk ingenomen? Ook via het water, maar dat ging anders dan, hè? Dat was een Turfschip. En hoe is Leiden ook alweer bevrijd geworden? Leiden ontzet? Ook door water. Overstroming. Maar ja, dat heeft er niks mee te maken. Waar dit over gaat is gewoon bezit van die putten, want anders kun je daar niet leven. Dus ze hadden die waterput in bezit genomen. En daarna kent u ook twee generaties verder hier in Genesis nog het verhaal van Jacob, die naar oom Laban gaat en dan komt hij terecht bij een waterput. De wegen lopen daar zelfs langs natuurlijk, want je moet onderweg toch ook af en toe bijtanken of zoiets. En toen lag daar een grote steen op die put om te voorkomen dat er misbruik van gemaakt zou worden door anderen, weet u nog. En toen moest Jacob zorgen dat die steen daar weggerold werd en zo. Gaat om waterputten. Abraham berispte Abimelech de oorzaak van de waterput. Toen zei Abimelech, ik heb niet geweten wie dit stuk gedaan heeft. Daar hebben we de uitdrukking aan te danken, dit stuk. Dat hoor je elke dag voorbij komen. Een stuk dit en een stuk dat. Hè. En we hebben het niet over kaas, maar een stuk vertrouwen, een stuk weet ik veel. Abstract, een stuk. Wie dit stuk gedaan heeft, En ook hebt gij het mij niet aangezegd. En ik heb er ook niets van gehoord dan heden. Hij had er geen actieve herinnering aan, zullen we maar zeggen. Dat komt wel vaker voor. Hij wist er niet van, zegt hij. Nou, hetgeen natuurlijk best zo kan zijn. Maar hoe dan ook, er wordt verder niet op ingegaan, hier. Maar essentieel is namelijk dat putten, bronnen en hoe ze maar heten in de Bijbel, uitbeelding zijn van de beloften Gods. Dat is niet zo moeilijk. Een put levert water. En water is een beeld van het woord van God. En daarmee de put of bron, of hoe die maar heet. Want er zijn meerdere woorden voor ook nog in het Hebreeuws. Net als in het Nederlands. De wel. Die levert water en dus leven. Dat wil zeggen, de put, de bron, belooft leven. Dat dan nog wel voortgebracht moet worden. Wat gebeurt maar zelden dat echt het water zomaar opspuit, om zo te zeggen. En zelfs als je het woord fontein tegenkomt in het Oude Testament, moet je ook niet denken dat het een paar meter hoog spuit of iets dergelijks. Maar meestal moet het opgeschept worden. Dat wil zeggen, er moet water gehaald worden met een emmertje. Dat kent u van de Samaritaanse vrouw. Daar ben je 2000 jaar verder. Maar toen maar. Maar water halen, dat is wat het is. Bij de bron, bij de put. Alleen het punt is dat die putten, die bronnen, zijn omstreden. Kun je er wel bij. Het verhaal van Jacob, die een steen van die cisterne is het dan, hè, van die put moet wegrollen, is natuurlijk helemaal frappant. Maar u kent Jacob als de man die met stenen kan rollen, toch? Nou ja, hij moest op de vlucht voor Esau. Hij kreeg het eerste geboorterecht en toen had hij helemaal niks meer. Ja, ik zeg altijd zijn tandenborstel, maar ja, waar had hij? Hij vluchtte naar oom Laban. En de eerste nacht, weet u wel, dat was in Bethel met die steen die hij recht overeind zette de andere dag. Dus hij rolde de steen en zette hem op zijn punt. Het is het ei van Columbus. Maar hij zette hem recht overeind. U weet toch wat dat betekent? Die steen recht overeind en dan nog een kruikje olie erop leeggieten of zo. Dat had hij dus bij zich. Ik begrijp toch dat het een beeld is van de opstanding van Christus. Daarom heeft God mij gezalfd met olie enzovoorts. En het wegrollen van de steen, dat kent u toch van de opstanding van de Heer. Wie zal de steen wegrollen? En toen kwamen ze daar en toen zagen ze de steen weggerold. Waarom staat het allemaal in de Bijbel? Het zijn onbelangrijke details, historisch. Maar het rollen, het woord rollen alleen al, wentelen, is het woord Gilgal. Dat wil zeggen, dat is het woord voor wedergeboorte. Staat in het woordenboek zelfs. Nou ja, niet in elk woordenboek, maar ik heb het er ooit in zien staan. Gilgal, galgel, wentelen, wedergeboorte. Gilgal was de plaats waar heel Israël besneden werd alsnog. Ten tweede malen staat het. Maar dat is ook een beeld van wedergeboorte. Enzovoorts. En Jacob die dus die steen recht overeind zet in Bethel. Ja, die handeling is de uitbeelding van de opstanding van Christus. En dan komt hij daarna, ik weet niet hoeveel lang daarna. Maar een paar dagen later, mag ik aannemen, komt hij aan in de buurt van oom Laban. In Paddan Aram. In Syrië, Aram. En het eerste wat hij daar doet is weer een steen wegrollen van de put. Want ja, wat die geschiedenis uitbeeldt is hoe Jacob zijn zegeningen krijgt. Maar dat is de uitbeelding van hoe de Messiaanse zegeningen, Gods belofte namelijk, terechtkomen in onze dagen bij de gemeente. En dat het gebaseerd is op de opstanding van Christus. Ja, dat weten wij. Dat staat zwart op wit in het Nieuwe Testament. Maar het wordt uitgebeeld op voorhand hier in Genesis. En als dan zo'n put weggenomen wordt, betekent het in de praktijk dat men de beloften van God kwijtraakt. Dat is de profetische betekenis ervan. En als je praat over beloften Gods, of over de belofte, of zelfs over bedeling van de belofte, dan is de eerste naam die je te binnen zou schieten waarschijnlijk toch die van Abraham. Of was het maar omdat je gelaten gelezen hebt of zo. Romeinen mag ook, Romeinen 4. Dat is ook altijd goed. Abraham, belofte. Maar waar zijn die beloften Gods dan? En wat komt er van Gods beloften terecht? Welke zijn, wat heeft God eigenlijk beloofd? Zie. Wat weet men er eigenlijk van? Wat God beloofd heeft. En hij heeft nogal wat beloofd hoor. Langs verschillende lijnen en met verschillende strekking. Maar wat uitgebeeld wordt is dat men dat kwijtraakt. Dat gaat heel ver natuurlijk. Want kijk, als je helemaal teruggaat, zou je eerst bij beloften Gods moeten vaststellen. Dat staat in Genesis 15 bijvoorbeeld. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Die kun je net zo goed als belofte opvatten. Want het Nieuwe Testament zegt dat het dat is. Want het betekent dat God dus altijd geloof rekent tot gerechtigheid. En dat God de gelovige rechtvaardig verklaart. Rechtvaardigt heet dat in goed Hebreeuws dan, hè. Maar legendarisch is het verhaal van Luther, toch? Die beroemd werd, beroemd geworden is, die heel Europa op zijn kop zette door te zeggen, ze kunnen mij nog meer vertellen, maar ik heb in de Bijbel gelezen dat God geloof rekent tot gerechtigheid en dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof alleen en zonder de werken der wet. Want er staat in Romeinen 3. Van hoe ver kwam die man eigenlijk? Ik bedoel, wist men dat niet? En het antwoord is nee, dat wist men niet. En zelfs Luther dacht dat hij op zijn knieën de trap op moest. U weet wat, doen ze tot vandaag, doen ze dat, hè. Ik hou het er niet, nooit droog als ik het zie. Maar nu nog, als ik me aan denk, ik heb dat gezien, hè. De mensen inderdaad zo die trap op gaan daar. En jongen, wat een getop allemaal. Laten ze de Bijbel lezen. Maar ja, het wordt ze wijs gemaakt en mensen geloven dat. Ja. Toen maar. Maar men raakt dat kwijt. Dan heb je natuurlijk, ik roep maar wat onbekende beloften dan. Natuurlijk, de bekendste is die van de komst van de Messias. Maar wie gelooft daar nog in? Zelfs in het Jodendom is dat een twijfelachtig ding hoor. Officieel wel. Maar als je vraagt wie is dat dan en hoe ziet hij eruit, geven ze een profielschets van de, dat noem ik zo, hè, wat is dat dan voor iemand op grond van het Oude Testament, weten ze het ook niet. In de dagen van de Heer ook al niet. Hè. Toen zeiden ze, oh, het is de zoon van David. En toen vroeg de Heer, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer als het zijn zoon is? En toen bleven ze het antwoord schuldig. Wat toch wel erg vreemd is. Want als zoon van David wordt de Messias aangekondigd in 2 Samuel 7. Maar hetzelfde vers zegt dat hij zoon van God zou zijn. Zou zijn. Maar als ik dit in christelijke kring roep, zou zijn, krijg ik ook een probleem. Want je wordt sinds Nicea, sinds Constantijn, word je geacht te geloven dat hij het altijd al was. Zullen het niet geworden kan zijn. Dat staat zwart op wit zelfs, hè, in die geloofsleidenis. Dat hij altijd was, dat hij niet geworden is en niet geboren, niet gemaakt, maar voor eeuwigheid tot eeuwigheid enzovoorts. Weet ook maar weinigen nog dat het zo geformuleerd is, maar toen maar. Maar men is dat bij de komst van de Messias, uitstorting van de Heilige Geest, is men in hoge mate kwijt. En zeker de condities waarop dat zou gebeuren. Maar dingen als aan u en aan uw zaad zal ik dit land erfelijk in bezit geven enzovoorts. Wie gelooft dat nog? Ja, wij geloven dat, ja, maar... Hè? Ja, maar dat, wij worden geacht ketters te zijn, zuster. Wij zijn gileasten. Dus dat telt niet echt mee. Maar wie gelooft dat nog? En een nog moeilijkere is natuurlijk die van het huis van David. Er zal altijd iemand uit het zaad van David, uit zijn lijf voortkomende, op de troon zitten, met name over Israël. Of een deel daarvan, maar in ieder geval over Israël. Wie gelooft dat dan nog? Men raakt die dingen domweg kwijt. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Die hebben namelijk betrekking op degenen die inmiddels, sinds de opstanding van Christus, kinderen God zijn. Aan wie beloofd is dat zij zonen Gods zouden worden. Dat zijn de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Namelijk tot priesters en koningen zouden gesteld worden als volk enzovoorts. Nou, men raakt die dingen kwijt. En dat is de tragiek van de kerkgeschiedenis. Maar eigenlijk van de geschiedenis als zodanig, de eeuwen door. Dat God heeft gesproken, God heeft beloften gedaan. Maar men vergeet ze. Men raakt ze kwijt, ze raken ondergesneeld. Men vindt het niet belangrijk. Men zegt, oh ja, maar dat is niet, het komt pas later. Of men heeft uitgevonden dat het niet over ons gaat, maar over iemand anders. U weet wel, dan is het voor Israël. Dus vaag begrip, en niet voor ons als gemeente, en zo verder. Maar dit is echt het probleem. En dat is wat hier geschilderd wordt. Hè? Hoe komt dat? Ja, dat doet de oude mens, die heeft daar geen belang bij. Die rekent niet op wat God beloofd heeft. Die wil zelf zijn route bepalen, die wil zelf zijn eisen stellen, heeft zelf een toekomstbeeld, zijn targets en hoe dat maar heten mag. En dan hoopt men dat God daarin gaat voorzien. Men gaat volledig voorbij aan dat God een plan gemaakt heeft. Een gemaakt bestek, heb ik geleerd. Wij moesten dat op school zingen in een psalm. En ik ben niet echt met de psalmen grootgebracht, want wij waren niet calvinistisch. En wij zongen uit de bundel van Johannes de Heer, maar de psalmen die erin staan, zelden. Behalve natuurlijk Jacob Schot en zo, hè. Nou, die zongen wij wel, hè? Dat begrijpt u, hè? Zaligheid die in het leven Jacob schot. Mijn vader heet Jacob. Dus die zongen wij uiteraard, hè? En vooral mijn moeder zong die dan, maar dat even. toe maar. Maar op school moesten we die psalmpjes, psalmversjes heten dat, moesten wij leren. En dan zongen wij over zijn, ik weet niet welke psalm het was, naar zijn gemaakt bestek. En ik heb al die tijd nooit begrepen wat zijn gemaakt bestek eigenlijk was. Ik wist wel wat bestek was. Want mijn moeder was van goede huizen. Dus we hadden bestek, ja zeker wel. Zelfs messenleggers, ken je dat toch? Ja, komen plechtig hoor. Ja, ja, wel vier verschillende soorten messen. Ja, ja, zeker. Hing van de dag af of van het feest af wat er op tafel kwam. Maar dat ook maar weer even terzijde. We zijn gemaakt bestek. Maar God heeft een bestek. Dat wil zeggen, hij heeft een plan gemaakt. Zie? En hij voert dat uit. In een bepaalde samenhang en volgorde, uiteraard. Ik denk daar vaak aan, dan kom ik voorbij zo'n bouwwerk. Bij ons in Almere ook, maar onderweg was vaker. En dan denk ik, wie heeft dat allemaal bedacht, zeg. Dat is toch wel ingewikkeld. In de praktijk vaak volstrekt onmogelijk. Omdat het niet werkt zoals het zou moeten werken. Maar hoe hebben ze het in elkaar gezet eigenlijk? Wie is ermee begonnen? Zo van, hier gaan we het doen. Dan gaan we een viaduct aanleggen enzovoort. En hier gaan we de eerste spa in de grond steken. Want daar begint het altijd mee. Wie doet dat? En hoeveel lef moet je hebben om dat te doen? En dat is dan een werk van jaren voordat het allemaal klaar is. En eerst dit en dan dat. En dan moeten ze van tevoren allemaal uitmeten. Ik vind het razend knap. Ja. Ik vind het razend knap. Maar dat gaat volgens een bestek. Volgens een plan. En een bestek gaat over benodigdheden natuurlijk in de eerste plaats. Maar dan nog, dat moet op een bepaald tijdstip moet dat aangeleverd worden en al dat soort dingen meer. Nou, God werkt zo'n plan uit in de loop van de geschiedenis. En dat het gecompliceerd is, ik persoonlijk vind dat dat wel meevalt eigenlijk. Zie? Maar toen maar. Maar God doet zijn beloften, maar de mens raakt ze kwijt. De natuurlijke mens maakt er zich meester van. Dat is wat de Filistijnen doen. En dus zeggen we dan, waar gaan Gods beloften naartoe? Naar de Filistijnen, ja. Ja, precies, dat is de uitdrukking. God naar de Filistijnen. Nou ja. Niettemin, Abraham nam schapen en runderen, want u weet hoe dat gaat, die sluit een verbond, maar dat gaat gepaard met uitwisseling van geschenken. Om een stuk gemeenschap, hoe zeggen ze iets? Een stuk onderling vertrouwen enzovoort, een wederzijds begrip uit te drukken. Zo gaat dat. Hij nam schapen en runderen en gaf die aan Abimelech, en die beiden maakten een verbond daarmee. Doch Abraham stelde 7 ooilammeren der kudde bijzonder. Dat is het woord voor apart, hè? Dat weet u. Hè? Erbij en toch zonder. Dat wil zeggen in de buurt, apart noemen wij dat. Dat is bijzonder. Zo zei Abimelech tot Abraham, wat moeten die, wat zullen staan er? Wat zullen hier deze 7 ooilammeren die gij bijzonder gesteld hebt? En hij zeide, dat gij de 7 ooilammeren van mijn hand nemen zult, opdat het mij tot een getuigenis zij dat ik deze put gegraven heb. Zoiets. Dat is een kwestie iemand aan je verplichten, heet dat. Dan als je vroeger netjes zei, hartelijk dank of enzovoort, als je iets kreeg, dan zei je, zeer verplicht, zei je dan. Verplicht, much obliged. Zeer verplicht, dat wil zeggen dat je dan krediet hebt gekregen. En dat betekent dat je bij gelegenheid weer iets terug zou moeten doen. Dat is het eigenlijk. Wij kennen dat, dat is een kwestie van bepaalde cultuur. En Abraham zegt, neem van mij die 7 ooilammeren aan. Ooilammeren. U weet wat een ooi is?
Vrouwtjesgehuis.
Jullie doen toch wel eens een kruiswoordpuzzel of niet?
Okay.
Een ooi, dat is een vrouwtjesschaap, ja. Een ooilammeren zijn dus vrouwelijke schapen. Ja. Maar hij geeft hem die 7 ooilammeren. En hij zegt, maar dan moet je als tegenprestatie verwachten dat je laat vastleggen en vasthoudt. Deze put is voor mij, die heb ik gegraven. Want soms moet je dat. Hè. En daarom noemde men die plaats Beersheba, omdat die beiden daar gezworen hadden. Want Ber, dat kennen wij als bron of put. Ber is een put, een bron, wat het maar is. En Sheba, ja, het is verwant aan Sheba en daarmee aan 7 en daarmee aan rust en aan Sabbat. Maar het is ook het woord voor een eedswering. En dus is het de bron van de eedswering. Zie? En die bestaat tot vandaag. En niet gering. En inderdaad in de woestijn. Maar tot vandaag geeft hij water en loopt daar vee. Maar het is natuurlijk een toeristische trekpleister daarmee. Het is een mooi gebied trouwens. Had ik het al gehad over Pichel? Want stond die, die zei, nee, die heb ik overgeslagen. Dat was vers 22. Mitschades Pichel. Je zal maar Pichel heten. Zijn krijgsoverste. Pichel. Dat komt van P. En P betekent gewoon mond. Spreek maar eens een P uit. Dan moet je je mond open doen. En als u stotterend aangelegd bent. Hoe heet zoiets? Als u aanleg hebt tot stotteren. Hakkelen. Dan heb je waarschijnlijk last met de P. U weet waarvan die prettig in te nemen. Paarse puinpoeierpillen van wie was het ook alweer?
Van de cocktailtrio.
Ja, het was van het cocktailtrio, ja. Ad van der Geijnen. Van prettig in te nemen. Hille. En, nou ja, goed. Dan heb je moeite met de P. Dat ligt voor de hand, want je hebt moeite met je mond. Sowieso. En de P, dat is de ontploffing van je adem die je eerst inhoudt met de lippen. Even druk opbouwen. Arabieren kunnen hem niet eens uitspreken. Ik had een gids en die had het altijd maar over de Bijbel. Wat heeft, staat iemand toch te vertellen over de Bijbel? Dat is mijn afdeling. Maar goed, over de Bijbel. Maar die had het over de people. Maar die luiden spreken de P niet uit. Echt. Ja, later wen je daaraan. Gewoon een spraakgebrek natuurlijk, maar zoiets. Een harde P, nee, dat lukt ze niet. Hoe moeilijk kan het wezen? Maar P betekent mond. En gol, dat is een heel bekend Hebreeuws woord. Het betekent al. Alles. Allen. Heb je dat? Dus pichel betekent de mond van allen. Dus de opinie van het volk. Het is publieke opinie, dat is het pichel. Men zegt, men doet, men heeft een idee, enzovoorts. Het volk, ja. Maar goed, het is een toelichting op Abimelech natuurlijk. Met de koninklijke titel. Maar het gaat over het volk, de mens. Wat de mens doet is de godsbelofte wegredeneren, gevangen nemen, wegredeneren. Dat gebeurt erg veel. Eigenlijk is dat ook een theologische activiteit. Hè? God heeft dan gezegd, maar dat moet je niet letterlijk nemen. Zo overdrachtelijk. Of altijd iemand op de troon van David. Hè?
Dat zei de slang ook al.
Dat zei de slang, ja. Ja. Het evangelie van de slang noemde Philip Mauro dat. Het evangelie van de slang. God heeft het wel gezegd, maar heeft het anders bedoeld. Dat, zo gaat het. God heeft gezegd, zal altijd iemand uit de zaal van David op de troon zitten. En we zeggen, ja, dat slaat alleen maar op de Heer Jezus. Dus dat moet nog gebeuren in de toekomst. Nou. Of het is al gebeurd, maar die troon staat in de hemel. Dat is de Calvinistische variant, officieel. Ja. Men redeneert de dingen weg. En 1000 jaar, ja, dat moet je niet letterlijk nemen. Vooral niet als ze al om zijn. Nee, dus 1000 jaar gedacht hebt dat je in 1000-jarig rijk leeft. Maar het is nou 1001, dus ja, dan moet je dat niet letterlijk nemen. Zo ontstaan die dingen, dat is echt waar. Toen maar. Pichel. Maar nu, vers 30, de 7 ooilammeren van mijn hand zult gij nemen, opdat het mij tot getuigenis zijn dat ik deze put gegraven heb. Dat die van Abraham is. Zoals gezegd, in hoofdstuk 26 zijn ze die put weer kwijt. Hè? Daar wordt zelfs de indruk gewekt alsof hij daar alsnog gegraven wordt. En dan heet hij Beerseba. Maar hij bestond al. Dat was in hoofdstuk 26. Dat is een wat uitgebreider verhaal daar. Ik weet niet of ik het zo... In vers 33 in ieder geval lees je... Vers 32 lees je, het geschiedde dezelfde dagen dat Isaacs knechten kwamen en boodschapten hem van de zaak des puts die zij gegraven hadden. De knechten van Isaac hebben een put gegraven en zij zeiden hem, wij hebben water gevonden en hij noemde dezelfde Seba. Daarom is de naam dier stad of dier plek Beerseba tot op deze dag. Daar is dus, het gaat ook over Abimelech en Pichol in vers 26 enzovoorts. Daar wordt de put gegraven geacht te zijn door Isaac, notabene. Maar het is dus blijkbaar zo dat die put weer was dichtgegooid. Ze waren weer kwijt en die moet opnieuw ontdekt worden. Letterlijk ontdekt worden. Zie? Maar het is juist dezelfde put. Beerseba speelt later nog af en toe een rol in de geschiedenis, maar dat laat ik nu maar buiten beschouwing. Terug naar Genesis 21, vers 31. Daarom noemde men die plaats Beersheba. Dus niet alleen de put, maar de hele locatie. Het was feitelijk een, nou ja, het is het in ieder geval een soort oase. Maar het heet Beersheba, omdat die beiden daar gezworen hadden. Ik weet nooit hoe ik het moet uitspreken, want de shin wordt soms tot twee letters geteld in sommige woordenboeken. Dat is heel lastig. Als je een woord opzoekt, dan wordt er soms verschil gemaakt tussen de sin en de shin. Het is dezelfde letter, maar bij de een staat er een puntje boven. Die hoort er niet, maar dat doen ze ter onderscheiding, want men vindt, die moet je uitspreken als gewoon een S en de andere moet je uitspreken als SJ of SH. Dat is het verhaal ook van Sibboleth en Shibboleth. Nee, dat is veel later in de geschiedenis dat aan de orde komt. Het heeft met dialect te maken enzovoorts. En dus weet ik nooit, is het nou Seba of Sheba? Maar goed. Hier staat Beersheba zonder H ertussen. Of J, want dat doet men ook wel. Maar het is in alle talen problematisch, de S. Soms wordt hij zo vast dat het een T wordt. Dan wordt het een TH met een klein beetje lucht ertussen. En dan heb je de Tzade, dat is een aparte letter, of de Tzayin in het Hebreeuws. De Duitse Z is het dan. Tz. En soms wordt het een pure S. Dus het harde eraf. Maar het is verschillend. Dat heet tongval. Daarom noemden we de naam dit plaats Beersheba, omdat die beiden daar gezworen hadden. Of het veel uitgemaakt heeft, blijkbaar niet, want later speelt het verhaal dus weer. Dat ziet u maar, hè. Alzo maakten zij een verbond te Beersheba. Daarna stond Abimelech op. Ik begrijp dat zo'n verbond dus heus wat te maken heeft met vasthouden aan de belofte gods enzovoorts, profetisch gezien. Maar van dit soort overeenkomsten komt in het algemeen weinig terecht. Zo gaat het bij de mens. Daarna stond Abimelech op en Pichol, zijn krijgsoverste, de mond van het volk. Ik moet altijd in gedachten zie ik dan Corrie Vonk voor me. Bij Pichol, heb je dat niet, Corrie Vonk? Ken je Corrie Vonk?
Wim Kan.
Was het trouwens met Wim Kan? Ja. Ik vertolk de gevoelens van het volk. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Ik weet niet of ze ooit nog andere acts gedaan heeft, maar hier is ze. Dit was, had eeuwigheidswaarde.
Ik vertolk. De hele monarchie in mijn handen met iedereen.
Geweldig, hè? Toen schreven ze nog teksten, mensen. Prachtig. Maar goed. Maar dat is Pichol, de gevoelens van het volk. Ja. En zij keerden wederom naar het land der Filistijnen. Zodat u niet helemaal naar hoofdstuk 26 hoeft om te begrijpen dat Gerar en Abimelech van doen heeft met Filistijnen. Kijk, en 1000 jaar later in de dagen van Saul en David hebben wij van doen met de 5 steden der Filistijnen. Daar hoor je niks meer van Gerar. Maar dan gaat het over Gat en hoe heet het, die steden ook weer. Ascalon,
Gaza,
nog eens, oké. Waren er 5 bij zo'n Ekron. Nou ja, de meeste hebben we, hè? Oké.
Ekron, Gaza.
Goed. En hij plantte een bos in Beersheba en riep al daar de naam des Heren des Eeuwigen Gods aan. Zit u het voor u? Ik weet niet, als je er geweest bent, dan zie je dat bos. Het is een prachtig gebied met een beek met watervallen. Je gaat dan vanuit het dal van de Jordaan eigenlijk, van de Dode Zee is het langzamerhand daar. Hè? Jazeker. Dan moet je omhoog en daarboven, dat is de vlakte van de woestijn van Judea enzovoorts. En die bron is daar ongeveer bovenin in die woestijn, maar het water komt daar naar beneden en om het water heen. Daar groeit van alles aan groen en daar loopt van alles, behalve toeristen. Jazeker, behalve toeristen loopt daar ook vee. enzovoorts. En wild zit er van alles. Maar als u dit leest, dan zou je moeten denken, dat is ooit aangelegd. Dus iemand heeft die bron gegraven, die put gegraven. Daar komt water uit. En als er dan toch water is, dan kun je daar dus inderdaad het een en ander aanplanten. Dat is wat er gebeurd is. En zo is het geworden tot een oase, tot in onze dagen. Toch wel frappant hoor. Het is het nog steeds. Die andere bron trouwens ook, die van Jacob en Jozef, die uit Bessichem, de Jacobsbron, uit Johannes 4, geeft nog steeds water. Hij plantte een bos in Beersheba en riep aldaar de naam des Heren, des eeuwigen Gods aan. Ik meen dat later David hier ook nog een keer zijn schuilplaats vindt, want inderdaad zijn er nog grotten ook in dat gebied. En afgezien daarvan, wij waren in, even kijken, in vers 21 in Paran. Daar staat, hij woonde in de woestijn Paran. Als je vanuit Judea naar die woestijn Paran wil, moet je dus inderdaad recht naar het zuiden. De normale route loopt inderdaad langs het Jordaan, dan langs de Dode Zee, naar het zuiden, langs de Wadi Araba enzovoort. En ik vertel altijd, als je die route gaat, dan krijg je aan je rechterkant, krijg je eerst Beersheba. Nou, op. Als je daarna nog een eind verder gaat naar het zuiden, krijg je aan je rechterhand de woestijn van Paran. Maar aan de linkerkant het gebergte van Paran. En ik roep ook altijd, daar moet je even goed opletten, want dan zie je vanzelf dat witte moskeetje bovenop die berg daar. Het is frappant hoe goed dat te zien is, vooral later op de dag. Omdat dan de zon er vanuit het westen opschijnt. Dat is werkelijk fenomenaal. Je kan het niet missen. Dat is de berg hoor. Dat is waar Eliezer zijn bediening begon. En voorbij die berg, dat weet u misschien als je daarop staat en je kijkt inderdaad verder naar het oosten, dan kijk je recht Petra in. Dan zie je Eldeer. Je moet opletten. En anders wijzen we het u wel. Er is altijd iemand die het wel even. Kijk, daar, zie je? Ja. Recht boven Petra enzovoort. Want hoe dan ook, dit zijn niet alleen Petra in het gebergte van Paran speelt een rol, maar ook Beersheba speelt een rol in die geschiedenis. Ik heb daar geen tijd voor, het is ver buiten de orde ook. Maar de route naar Petra loopt inderdaad via Beersheba. En daar gaat het me om. Als David bij gelegenheid moet vluchten, dan vlucht hij inderdaad die kant op naar Beersheba. Maar als Israël zelf ooit moet vluchten, komt het daar langs. Het is een halte onderweg, om zo te zeggen. En komt het daar langs onderweg naar Petra, naar Paran dus. Dat is wat uitgebeeld wordt. En Petra zelf is beroemd om zijn water. Nou, weet ik niet hoe dat precies is, maar het verhaal is dat er water in overvloed is van nature. Ja, wij als toeristen merken daar niks van. Behalve dan dat je bij elke Bedouin kun je een flesje water kopen, zal ik maar zeggen. Dat is geen enkel probleem. Je moet voldoende geld bij hebben, maar dat terzijde. Maar de plek zelf is een verzamelplaats van water en wordt beschouwd als een grote bron. Daar staat in alle beschrijvingen van Petra, ook buiten de Bijbel om, hè, staat er gewoon Petra, dat is een ideale plek van oudsher, maar het is eigenlijk punt 1, omdat daar water is. Omdat het water wat er is, verzamelt zich daar. Dus ze hebben dat in overvloed. Nou ja, en dat is wat je nodig hebt in de woestijn. En zo is niet alleen die locatie ontwikkeld geworden in de loop der tijd door de Edomieten. Misschien al door de Ismaëlieten al eerder, maar dat weten wij niet zeker. En zo hebben zich dus ook die karavaanwegen ontwikkeld, want die gaan ook van van waterplaats naar waterplaats. Dat wil zeggen van waterhole naar waterhole voor de Afrikaners onderin. Zo reizen dieren ook, maar zo ontstaan de wegen ook. Je gaat van tankstation naar tankstation, toch? Want je moet onderweg wel eens bijtanken, dat is het idee. Kortom, het is de plaats waar men zal wonen. En nog even terug voor de historie. Daar staat in vers 21. Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. In elk geval neem ik aan dat dat letterlijk op de Ismaël slaat. Dan neem je weg dat Paran later in de Bijbel de plaats is van Seir. En dus de plaats van Esau. Want die trouwt met iemand uit Seir en die vestigt zich daar zodanig dat, naar het schijnt, dat in de Bijbel de naam Seir zelfs gebruikt wordt ter aanduiding van Esau. Mede omdat Seir zoveel betekent als de ruige, de harige, en Esau was ruig en harig. Maar hij trouwde in die stam, om zo te zeggen. En vestigde zich daar. En wij vinden de Edomieten daar dus wonen. Dat zijn dus niet Ismaëlieten, maar Edomieten uit een latere generatie. Die vinden we daar wonen, in dat gebied. Totdat ze uiteindelijk verdreven worden, wel degelijk door Ismaëlieten, namelijk door Nebajot. Want dat is de... Staat het hier? Nee, staat niet hier, hè? Nebajot is de eerstgeborene uit Ismaël. Nou, komen we later vanzelf tegen. En dat is de stamvader dus van de Nabateeën. En de Nabateeën zijn degene die de Edomieten verdreven hebben uit het gebied en zichzelf daar gevestigd hebben. Vandaar dat Petra, Sela, Petra in onze dagen geassocieerd wordt met de Nabateeën. Ik weet niet waarom ze geen melding maken van de Edomieten, want dat is eigenlijk voor ons belangrijker. Maar dat zal wel te dicht bij de Bijbel liggen of zo, zodat men het negeert, hè? Want als je van niks weet en je komt daar, dan vertellen ze je van alles over Aretas de Vierde en de Nabateeën en daarna de Romeinen en de Nabateeën die stad gemaakt hebben. Maar je hebt geen idee wie die lui zijn. En niemand vertelt je dat. Maar Nabateeën zijn de belangrijkste erfgenamen van Ismaël. Maar die hebben de tent overgenomen van Edom, van Esau. Dus Esau is ingehaald door een oom. Ja, zoiets. Door Ismaël, om zo te zeggen. Ongetwijfeld hebben ze die zich met elkaar vermengd ook. Maar daar hebben we het nu ook maar niet over. Maar het gaat er maar om dat die geschiedenissen spreken over die andere lijn, die andere kant. De lijn onder de volkeren in de historie enerzijds. En anderzijds die beginselen die tegenover elkaar staan. Namelijk de oude mens die onterfd wordt, om zo te zeggen. En de nieuwe mens, de gelovige, de wedergeboren mens die gezegend wordt. Maar wat er ook gebeurt, het blijft. Hij plantte een bos in Beerseba en riep aldaar de naam des Heeren, des eeuwige Gods aan. Hij beschouwde het toch als zijn eigen domein. Abraham had het zelf moeten ontwikkelen en moeten zien los te maken van, vrij te houden van de Filistijnen in dit geval. Niettemin woonde hij daar als vreemdeling, staat er. Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen. Dat betekent dat in die dagen daar dus de Filistijnen woonden. In dat gebied. Dat ze later verdreven zijn daaruit, dat zal wel. Maar dat zei ik al, we kennen de vijf steden van de Filistijnen. Maar die, hè?
Asdod
natuurlijk, ja. Azote. Asdod. Wat heb ik gevraagd aan Filippus? Nou ja, laat maar. Maar die steden liggen veel meer in het westen, tot aan de kust aan toe, dat weet u. Hè? De havens enzovoorts. Nou ja, als dat. In onze dagen. Maar hij woonde als vreemdeling vele dagen in het land der Filistijnen. En daarna komen we bij een hoofdstuk waar ik niet meer aan mag beginnen natuurlijk, maar dat vind ik een van de mooiste. En dat is waarschijnlijk omdat mijn inziens het minst begrepen wordt. Het offer dat Abraham brengt, is iets, ik zal u wat vertellen. Wij hebben het daarover, wanneer hebben we het erover? 5 oktober 2022, als we dat halen tenminste. Ja. Planning, maar u krijgt er wel bericht van, wanneer we weer beginnen. Maar het bijzondere ervan is, er zijn natuurlijk enkele bijzonderheden. Het eerste is dat Abraham zijn levende zoon moet offeren. Het tweede is dat hij weliswaar op het altaar komt, maar levend en wel. Dat hoort niet zo. U weet hoe goed het is bij een altaar. Voordat je bij het altaar komt, heb je de slachtbank. En de slachtbank is de uitbeelding van de dood. En het altaar is de uitbeelding van leven. Nou, ik moet zeggen, het altaar is eigenlijk de uitbeelding van de wijding aan de dienst van God. Dat is het altaar. En daarom zegt Hebreeën 13, wij hebben een altaar. Niet letterlijk, zei iemand, en dus begon hij meteen te figuurzagen. Beetje snel. Er staat, wij hebben een altaar, maar we hebben geen altaar in de kerk. Dus dan zetten we er een ding in en we noemen dat het altaar, toch? Zo is het gegaan. Maar wij hebben een altaar, dat wil zeggen, we hebben een dienst aan God. Onder het nieuwe verbond, Hebreeën 13. Maar wat op het altaar komt, wordt geacht op te stijgen als brandoffer. Wordt geacht op te stijgen tot God. En geplaatst te worden in de dienst aan God. Want wij worden geacht onze lichamen te stellen tot levend. Niet dood. Levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Ook voor de Heer Jezus geldt dat. Het is grote verwarring als je het mij vraagt over die begrippen. Toen hij zei, hier ben ik om God om uw wil te doen. En toen heeft hij in één offer, het één offerander, volmaakt al degenen die geheiligd worden. Hebreeën 10. Dat is zijn opstanding en wijding aan de dienst van God. Waarbij hij werd aangesteld in de dienst van God als koning en hogepriester naar de orde van Melchizedek. Dat is zijn offer. En daar ging slagbank aan vooraf. Dat was de kruisiging. En dat je dan in strijd komt met je Nederlandse taal. Ja, maar die Nederlandse taal die deugt niet. De Bijbel deugt. De taal moet dan... Ja, sorry. Denk daar maar eens over na. Maar Isaac kwam levend en wel op het altaar. Dus het is niet de uitbeelding van de dood. Heb je dat nog? En toch kwam het zaad van Abraham op het altaar. Oké, hij werd niet gedood. Überhaupt niet. En er kwam wat anders voor in de plaats. Want de Heer zou voorzien, dat is wat beschreven wordt. Maar de essentie van het verhaal is dat het gaat over dat nieuwe leven dat is voortgebracht uit de dood. Want dat was Isaac, geboren uit volstrekt onvruchtbare ouders. Dus het is al een uitbeelding van opstanding uit de dood, van nieuw leven. En in die positie, uitdrukkelijk, in uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, enzovoort. Die moet Abraham offeren, en die woorden worden herhaald. Omdat gij die uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, enzovoort. Dat is vers 12, enzovoort. Kortom, die Isaac is in beeld van degene die al wedergeboren is. Beter nog, van degenen die al wedergeboren zijn. Isaac is het type van Christus. Dat is inclusief de gemeente die gebracht wordt op het altaar en gewijd wordt aan de dienst van God. En daarmee sluit het aan bij de voorgaande en volgende hoofdstukken. Namelijk, de gelovige wordt niet alleen gerechtvaardigd, maar zou onder het nieuwe verbond gewijd worden aan de dienst van God. Want wij als gemeente worden gewijd aan de dienst van God. In de positie inderdaad van koningen en priesters. En gelaten sluiten we aan en zeggen wij zijn kinderen van Isaac, staat er. Wij zijn uit de vrije, zoals Isaac was. Wij worden geïdentificeerd met Isaac, die een type is van Christus, maar wij worden geïdentificeerd met Christus. En wij zijn gebracht op één altaar. Dat is wat uitgebeeld wordt. Maar waar men gewoonlijk traditioneel van altijd nooit verder komt dan het kruis, om zo te zeggen. Ja, dat is waar men moet wezen natuurlijk. Maar waar men niet verder komt dan dat, ziet men deze dingen dus ook niet. Heb je dat nog? Maar daar kent men Christus ook niet als de hoge priester van het nieuwe verbond. Behalve dat men de uitdrukkingen kent, maar niet wat het betekent. En het idee van een gemeente die een specifieke hemelse toekomst heeft, is weggeredeneerd geworden omdat men van de hemel het hiernamaals gemaakt heeft. En sindsdien zoekt men in de Bijbel van, waar hebben ze het toch over? Opname van de gemeente. En toen zei de man, ja, ik heb het bestudeerd, maar ik kan het in heel de Bijbel niet vinden. Echt? Ja, dat, ja. Ja, achter, ja. Je bent het allemaal kwijt, hè? En ik roep het altijd, het tegenwoordige werk van Christus is men kwijt. En dus ook is men kwijt wat dan de gemeente is, want dat is het tegenwoordige werk van Christus. En de toekomst van de gemeente kent men dus ook niet. Logischerwijze. Het wordt terugverklaard naar het verleden. Zie? En het offer van Abraham die Isaac offert. Natuurlijk heeft het iets van doen met de Heer Jezus en met met zijn dood, want Isaac werd net niet gedood. Nou ja, hij kwam een offer, maar hij leeft toch nog. En de Heer Jezus dan ook. Oké, je kan het er een beetje overheen leggen, maar ja. Maar dan heb je weer de clou van het verhaal gemist. En daarom zeg ik u dat vast. Bekijk het maar. Het is absoluut uniek. Iemand of iets die levend op een altaar komt. Maar ja, dat is de unieke positie van de gemeente. We hebben al leven ontvangen inmiddels. En sindsdien zijn we op het altaar. Naar buiten toe ziet het eruit alsof we dood zijn. Voor de wereld zal ik maar zeggen. Vreemdelingen en bijwoners der wereld, der zonde en der wet gestorven. Maar Gode levend. Dat is wat het is. Nou ja. En dan de samenhang met de locatie. Moria. De locatie, de dorstvloer van Arauna is het. De locatie waar later de tempel zou gebouwd worden. De tempelberg van vandaag. De tempel, wat is de gemeente ook alweer? Een tempel, toch? Pilaren, vastigheid en waarheid. Het sluit allemaal echt op elkaar aan. Maar goed, zoals gezegd, wij hebben het daar nog eens over. We zullen voor nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, te mogen leven uit de rijkdom van uw genade, en dat niet alleen, maar ook te mogen leven in die omstandigheid in onze tegenwoordige bedeling, zodat wij geworden zijn eerstelingen van uw nieuwe verbond en van uw nieuwe schepping, met een hemelse roeping, positie en erfenis. En wij danken u, Vader, dat wij in die uitzonderlijke situatie mogen leven en onze hoop en verwachting mogen stellen op u. En niet hoeven te zien op de wereld en eventueel wat u daarin zou doen, maar in tegendeel te mogen beseffen dat u uw werk doet in het verborgene en in het bijzonder ook in en aan ons, om ons voor te bereiden voor die dagen waarin uw heerlijkheid alsnog in de wereld zal geopenbaard worden en uw koninkrijk, uw beloofde rijk, alsnog gevestigd zal worden hier op aarde. Wij danken u dat u voor ons zorgt, dat u ons geeft wat wij nodig hebben in overeenstemming met uw beloften. Wij danken u voor die putten, die bronnen die wij mogen leren kennen. Wij mogen zien dat u in de loop van de geschiedenis inderdaad wat u beloofd hebt vervuld, in het algemeen, maar in het bijzonder ook aan ons persoonlijk. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij en bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. Bewaart u ons van de boze, want u komt alle heerlijkheid toe. Amen.